Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy pixie Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En wat doet er deze week toe? Wel, we hebben een klein lekje in een medisch labo, niks te zien. Beweeg gerust door, maar misschien toch slim om daar heel even bij stil te staan. En niets menselijks is hen vreemd. Ook bij de GBA zat een datalek. Ze hadden een nieuw portaal voor hun, laten we zeggen, klanten van de GBA. En we spreken, ik heb een kleine soundbite met de ontdekker van het datalek, Floor Terre, die een aantal zwakheden ook meteen identificeert in de zo geprezen hackingwet. Dus daar hebben we eventjes een kort interviewtje met hem. Iets wat zeer interessant is om met z'n allen goed op te letten, die age verification in het Verenigd Koninkrijk is een voorbeeld van hoe het uiteraard niet moet. Daar kunnen we van alles van leren. We nemen nog mee dat something rotten in the state of Denmark, geen Hamlet, maar wel chat control, wat nu onder het Deens presidentschap nog eens terugkomt. We hebben techbedrijven die uiteraard weer data voor AI willen gebruiken, datalekken, waaronder de mannelijke variant van de T-app die we alles bespraken, privacy pointers, oftewel, Tim, wij kunnen er weer flink tegenaan. En jij hebt, en ergens vind ik het heel jammer dat we dat moeten doen, maar ook hen is niets menselijks vreemd. Proton heeft een oepsje gedaan.
Ja, inderdaad. Ik bedoel, dat is een beetje onze integriteit dan, denk ik, toch nog als podcasters die we zeker in acht moeten houden. Ik ben een heel grote Proton fanboy, maar als ze het fout doen, dan moet dat ook zeker gezegd worden. Zo zijn we dan weer wel. Zij hebben, zoals wij vorige week of twee weken geleden al aanhaalden, een two-factor authentication applicatie. Die je kan gaan gebruiken, die is ook heel netjes, die werkt ook heel goed. Maar daar was het probleem mee. Namelijk, die sloeg de two-factor authentication tokens, eigenlijk de geheimen die je gebruikt om vervolgens die authentication tokens te gaan genereren en te gaan maken, die sloegen ze op in een logbestand dat lokaal beschikbaar was, gewoon in vrije tekst, om het dan zo even uit te drukken, op het toestel van de gebruiker. Dat ging niet zo ver dat het vervolgens gedeeld werd online. Maar dat is nog altijd wel een serieus oversight op security-gebied. Het feit dat je eigenlijk die geheimen die je net wilt gaan encrypteren en beschermen in een aparte app, gewoon doodleuk in een logbestand in open tekst gaat uitprinten en ergens beschikbaar laat komen op een toestel. Dat is helaas een nalatigheid van Proton die, eerlijk gezegd, er niet door had mogen komen. Er is geen enkel scenario waarin dat je, als je aan zo'n applicatie ontwikkelt, en zeker met de kennis die Proton toch al heeft opgebouwd de afgelopen jaren met het bouwen van een hele ecosysteem, dat je terechtkomt in een scenario waarin in de ontwikkeling van die applicatie dit soort hiaten echt gepubliceerd wordt naar de buitenwereld toe.
Ja, want om dat misschien voor sommige luisteraars nog wat te verduidelijken, als jij dus multi-factor authentication gebruikt, en je gebruikt zo'n appje waar je zo'n cijfercode in te zien komt, ja, die genereert dus om de zoveel tijd een nieuwe cijfercode en die is gebaseerd op een bepaald geheim, een bepaalde reeks die op een gegeven moment, als jij voor het eerst dat aanmaakte, tussen jouw toestel waar het op staat en de server is afgesproken van oké, dit is het startpunt, vanaf nu gaan we die codes genereren. Met andere woorden, als jij die secret vindt, dan kun jij die two-factor authentication token kun je perfect namaken. Dus ja, best wel een serieus probleempje dat dan gewoon leesbaar in de log zaten. Gelukkig inderdaad niet ergens online geüpload. Dat zou het, dan mogen we rustig zeggen, desastreus gemaakt hebben.
Ja.
Ze hebben het dan gepatcht. Dat is dan weer dat. Vorige week kondigen we het aan, hij is er. Een week later vinden ze iets, is het gepatcht. Het kan erger. Ik ben wel benieuwd. Kun je of je daar iets van terugvond? Want tegelijkertijd, dit is wel een serieus oepsje. Dit is iets wat er eigenlijk in een security review wel uit zou moeten komen. Dus zeggen ze daar iets over? Van we hebben nog wat dingen verbeterd? Of hoe is dit kunnen gebeuren?
Proton heeft nog geen officieel statement gemaakt. Ze hebben wel op Reddit, hebben ze een officiële Proton-account die voor Proton spreekt af en toe. En daar zijn er ook wel een aantal developers die er zijn opgesprongen en waar Proton ook wel het een en het ander heeft verduidelijkt. Ik moet toegeven, een beetje te indekkend naar mijn eigen zin. Meestal is Proton op dat gebied wel transparant. Hier zijn ze een klein beetje te veel in de nothing to see here. Dit was een oepsie en het is zeker niet allemaal online gezet. Hebben ze zich daarachter gescholen. Maar ja, een officieel statement is er nog niet. En zal waarschijnlijk ook niet meer komen.
Nee, waarschijnlijk dat ze dit ook weer niet al te veel aandacht willen geven. Dus ja, laten we maar gewoon zeggen dat we blij zijn dat ze het gepest hebben. Goed, dan gaan wij door naar een klein ander updateje. Ja, dit is iets waar ik gewoon nog een beetje over blijf doordrammen. Zeker omdat ik in blijde verwachting ben van een toelichting die ik ga krijgen van Digitaal Vlaanderen over alle risicodocumentatie voor de uitrol van Copilot die zij mij nog gaan toesturen. Ik weet niet of het de vorige podcast al geweest was, maar ik heb ondertussen feedback gehad dat ze mijn vraag effectief in behandeling nemen. Dus ik ben benieuwd. Eén deze weken ga ik daar input van krijgen. En dan neem ik gewoon als referentie nog even mijn artikeltje in iBestuur, waar men nog eens benadrukt dat VNG, dat is de Vereniging Nederlandse Gemeenten, nu ook naar buiten komt met alle risico's die zij zien met het gebruik van Copilot bij gemeentes. In dit geval is het dan, hè, bij ons bekend als lokale besturen. Dus ze halen daar de klassieke dingen aan van persoonsgegevens die erin komen, de data die nodig zijn, die verzameld worden door Copilot en die dan weer door Microsoft worden verwerkt en die ze 10 jaar gaan bewaren. Het probleem van oversharing, dat daar veel te veel gegevens in terechtkomen, dat mensen eigenlijk niet voldoende bekend zijn met de werking. Niks nieuws onder de zon in die zin, maar VNG die herhaalt het dus nog eens, want dat komt ook weer uit die DPIA die SLM Rijk heeft laten uitvoeren samen met SURF. Dus ja, op zich de bekende risico's, maar dus nu nog eens gepubliceerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeentes en ook relevant voor ons, want ik zie daar veel minder rugbaarheid bij ons over natuurlijk precies dezelfde risico's, terwijl Copilot wel links en rechts overal gepusht wordt en ook bij lokale besturen. En dan zou ik dus zeggen dat een aantal van de risico's die zij aanhalen, en zeker ook rond die geletterdheid bij de gebruikers en voldoende kennis over wat je wel en niet met die Copilot mag gaan doen, dat misschien nog wat minder gaat zijn. Maar goed, misschien zijn al die zorgen onterecht en blijkt uit de documentatie die ik toegestuurd ga krijgen dat die uitrol gestructureerd, gefundeerd, met voldoende awareness bij alle gebruikers gaat gebeuren en dat we eigenlijk ons helemaal niet druk moeten maken en gewoon stilletjes moeten gaan genieten van alle voordelen die Copilot in ons lokaal bestuur leven gaat meebrengen. Wat denk je?
Laat ons hopen is eigenlijk het enige wat ik daarvan kan zeggen. Ik zou oprecht heel graag eens in een situatie terechtkomen waar ik word gewezen op het feit dat mijn risico's die ik zie, dat die ongegrond zijn. Maar helaas ben ik nog heel weinig in dat soort situaties terechtgekomen. Het zou wel mooi zijn, inderdaad, maar ik hou er mijn hand niet voor in het vuur.
Nou, oké, laten we dan een gezond optimisme hebben en toch enige skepsis achter de hand houden. Ja. Een andere update en iets wat ik belangrijk vond om toch even te vermelden. We hebben in een paar van de vorige afleveringen de hacken bij het Openbaar Ministerie in Nederland voorbij laten komen. Ook meegegeven van ja, hoe kan het nu? De Citrix Netscaler, toch een technologie waarvan ze weten, die zit diep in onze infrastructuur. Is hetgeen wat wij gebruiken om op afstand toegang te krijgen. Daar zit een gigantisch lek in. Daar wordt gepubliceerd door het National Cybersecurity Center. En dan worden ze daar toch nog door gehackt. Wel, nieuwe artikelen geven aan dat het Openbaar Ministerie daarmee weliswaar is gehackt, maar in een tijd waarin het nog als een zero day bekend stond. Met andere woorden, dat die kwetsbaarheid nog niet bekend was. In juni heeft het NCSC daarover gepubliceerd en in mei zou het Openbaar Ministerie gehackt zijn. Ja, dan zijn de eerdere opmerkingen van hoe kunnen ze dat nou niet gepatcht hebben zodra het bekend werd natuurlijk absoluut niet terecht, want er was geen patch op dat moment. Dus ja, dat wilde ik dan toch zeker ook even meegeven, dat misschien ze daar in die zin weinig aan konden doen, omdat het een zero-day kwetsbaarheid was.
Ja, ja, inderdaad. Dat is soms het complexe aan de zaak. Hè. En die informatie, het probleem is dat die informatie ook niet altijd even transparant gedeeld wordt, en dat je dus vaak met een half verhaal begint en dan ergens op het einde vaak maanden of jaren later pas een volledig beeld krijgt van wat de situatie exact inhield.
Ja, wat ik daar moeilijk aan vind is dat, en ja, dat doen wij dan ook. Hè. Ik bekritiseer hier soms wel eens de ophef die gecreëerd wordt over iets wat nergens over gaat. En dan zit ik in een aflevering te zeggen van het Openbaar Ministerie, hoe kunnen jullie nu gehackt worden? Dat kan toch niet? Om er dan naar de hand op terug te moeten komen om te zeggen van, oh, oké, ze waren eigenlijk, ja, ze waren niet op de hoogte dat er iets mis was. Daar konden ze weinig aan doen. Nou ja, het enige wat ik kan doen is het nu meegeven. Iets waar we wellicht nog gaan horen dat ook daar er iets niet goed gepatcht was of dat daar toch wat vermijdbare kwetsbaarheden waren. En ik ben benieuwd, want jij gaat er meenemen, Tim, het artikeltje wat gaat. Nou, artikelen, hè, want er was op heel veel plekken is ja, gepubliceerd. Ja. Een datalek in Nederlandse medische labo's. Het klonk in beginsel al als een flink datalek en toen werd het nog wat erger.
Ja, het is eigenlijk op een hele week tijd een volledige saga geworden die zich nog altijd aan het ontwikkelen is. Dus volgende week gaan we daar zeker nog eens een update over geven. Maar waar staan we vandaag de dag? Het begon eigenlijk allemaal maandag, 11 augustus als ik me niet vergis. Toen werd in de wijde media bekend dat het bevolkingsonderzoek Nederland gevoelige gegevens heeft gelekt van ongeveer 500.000 vrouwen die deel hebben genomen aan een bevolkingsonderzoek rond baarmoederhalskanker. Dus wat er dan eigenlijk ontstond is een publicatie waarin duidelijk werd dat persoonsgegevens en met name ook bijzondere persoonsgegevens gelekt waren. Namen, adressen, de burger service nummers, contactgegevens zoals telefoonnummers en mailadressen. Maar, en dat is ook het heel gevoelige aan heel deze zaak, de testuitslagen van die onderzoeken rond baarmoederhalskanker. Niet de minst gevoelige gegevens natuurlijk. En die zijn terechtgekomen bij aanvallers, bij ransomware groep Nova. En ja, dat op zich is al onheilspellend genoeg, om het zo te zeggen. En dat evolueerde eigenlijk met de tijd. Maar werd op een bepaald moment ook duidelijk dat het de hack breder was dan alleen die set van 500.000 vrouwen wiens gegevens over baarmoederhalskanker gelekt werden naar ransomware. Er zouden ook onderzoeken rond huid, urine en zelfs penisonderzoeken gestolen zijn. Vervolgens terecht zijn gekomen bij die ransomware-bende. Die ransomware-bende spreekt nu zelf van een set van data van 300 gigabytes, wat een enorme hoeveelheid data is. En ja, we zien eigenlijk op een week tijd dat lek zich van wat oorspronkelijk al heel erg is, naar kwaader en erger begint te ontwikkelen. Om uiteindelijk nu bij een situatie uit te komen waarin dat de ransomware-bende zelf en een anonieme tip vanuit het getroffen labo hebben bevestigd dat het onderzoekslabo heeft betaald dat zij het losgeld, bij wijze van spreken, dat de ransomware-bende eiste om die data niet verder te gaan publiceren of verkopen op het wijde internet en op het dark web, dat het labo Clinical Diagnostics van Nederland, dat zij dat hebben betaald. Clinical Diagnostics Nederland wil daar voorlopig nog niks over kwijt, en dat begrijp ik ook ergens wel. Maar dat maakt nog wel eens heel duidelijk hoe desastreus dat deze aanval is en dat lek is. Ik ben heel benieuwd ook om in de toekomst om te zien wat hier nog vervolgens uit gaat komen, want zoals ik net al zei, het is vandaag de dag nog volledig in ontwikkeling. We zien nog elke dag nieuwe informatie naar buiten komen hierover. Maar ik denk dat we best wel mogen spreken van een heel zwaar datalek, waar ik vooral heel benieuwd ben, en daar is nog bitter weinig over te vinden, wat nu eenmaal die root cause, die de bron van het probleem was. Je kan slachtoffer zijn van een ransomware aanval terwijl je tegelijkertijd gesofisticeerde beveiligingsmaatregelen hebt getroffen. Geen enkele beveiligingsmaatregel is onfeilbaar of volledig waterdicht. Maar ik ben heel benieuwd of dat hier ook speelt, of dat we hier ook wel kunnen spreken van een serieus hiaat in de beveiliging van Clinical Diagnostics Nederland, en dat er dan uiteindelijk voor heeft gezorgd dat die gevoelige gegevens nu op straat zijn komen te liggen.
Nou, ik wil hier gerust even op de opheftrein springen, omdat hier zit natuurlijk een cruciaal verschil met de hack van het Openbaar Ministerie die we net bespraken, dat dit geen Russische inlichtingendiensten zijn, maar dat dit je klassieke ransomware-bendes zijn die hier zijn binnengetreden. En die staan niet bekend om het feit dat ze hele gesofisticeerde hacks uitvoeren, want ja, dat gaat om massa, dat gaat om zoveel mogelijk slachtoffers maken. Dus dat zijn vaak heel simpele, en dat zal hem dus waarschijnlijk wel weer zitten in een niet geïnstalleerde patch die wel al veel langer bekend is, of credentials die ergens al gelekt waren en waar ze dan mee binnenkomen. Dus te zien of we daar ooit meer over weten, maar er is er eentje waar ik hem, en ik ga diep door het stof als ik me daar uiteindelijk toch in blijk te vergissen, maar deze durf ik wel aan dat zoiets zal zijn. Men herhaalt nog eens, een van de dingen die men dan meegeeft in de communicatie is van ja, we hebben geen indicaties dat de hackers deze gegevens gaan lekken, wat natuurlijk eigenlijk al een soort halve bekentenis is van, want we hebben betaald, anders heb je daar, kun je dat niet zeggen, want dan staan ze erom bekend dat ze altijd lekken. Ja, waarbij de AP nog eens fijntjes aanstipt dat het leuk is, maar dat het uiteindelijk geen garantie is dat ze niet alsnog publiceren. En we hebben dat in het verleden wel eens gezien, vooral in contexten waarin, en dat spreekt voor zich dat die daar ook tegenaan lopen, ransomware groepen onderling een ruzietje hebben, en waarbij degene die oorspronkelijk is binnengedrongen en die toegang heeft doorverkocht, dan naderhand besluit om dat ook nog een munt uit te slaan. Dus inderdaad, je hebt nooit garantie als je betaalt dat die gegevens niet gepubliceerd worden. En in die zin is het voor de rest weer zoals gebruikelijk, zo'n ransomware groep, maar nu met natuurlijk heel erg gevoelige gegevens. Laboratoria die komen wel redelijk vaak voorbij bij dit soort dingen. We hebben dat in België hebben dat ook gehad. Het is toch weer zo'n doelgroep. En je hebt zo'n paar industrieën die daar in dat bedje ziek zijn, die eigenlijk heel veel gevoelige gegevens hebben, maar wiens beveiliging daar niet toe in verhouding staat. Waar de inzet van middelen en budgetten niet hun weg vinden naar security. Dat is toch iets waar de focus nog wat meer op zou mogen liggen. Ik ben ook benieuwd of dit iets is waar dan de AP ook wat dieper op induikt. Niet dat ik zeg van ja, ze moeten nog wat extra pijn hebben, maar iets van wat meer aandacht en dus ook eventueel een boete als blijkt dat die beveiliging inderdaad niet voldoende was, zou toch wel op zijn plaats zijn, want we moeten hier eigenlijk wat vanaf. Dat soort organisaties die dit soort massa's aan gevoelige gegevens hebben, ja, die moeten die beveiliging echt beter op orde hebben.
Ja, absoluut. En dat is eigenlijk gewoon uit nieuwsgierigheid, Bart, maar dat is een dilemma dat ik ook eens bij jou wil leggen. Want ik heb al heel veel discussies over gehad met heel veel verschillende perspectieven. En ik kom niet tot de consensus.
Okay.
Maar je hebt deze situatie. Gegevens onder andere van 500.000 vrouwen in Nederland die een onderzoek hebben laten uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Met soms desastreuze gevolgen die dan eigenlijk zichtbaar worden in die rapporteringen. Urineonderzoeken, huidonderzoeken, noem maar op. Die data die komt vervolgens te liggen bij een ransomwarebende. En die ransomwarebende die eist daar uiteraard losgeld voor. Ik weet dat het advies van de AP, en dat wordt ook ondersteund door andere toezichthouders, heel duidelijk is. Hè, betaal niet, bijna nooit, durven ze zeggen. Omdat je nooit zeker bent dat die data eigenlijk toch niet in verkeerde handen komt of vervolgens achterliggend toch nog verkocht wordt en gelekt wordt. Ik ben heel benieuwd of dit ook een situatie zou kunnen zijn waar je dat advies eigenlijk kan tegenspreken. En waar je zou kunnen zeggen van rekening houden met de aard van de gegevens die op dit moment in handen zijn van cybercriminelen, nemen wij alsnog het risico om te betalen om verdere schade te proberen voorkomen. Ik vind dat een heel dubbel gevoel, want je zegt dan natuurlijk, ja, we gaan criminelen betalen en daardoor een verdienmodel in stand houden dat vervolgens nog meer aanvallen mogelijk maakt. Dus dat is een heel moeilijke ethische kwestie. Maar ik vraag mij wel af, puur voor de schade te beperken die hier nu geleden kan worden door die datasubjecten, kan het een geldige maatregel zijn of kan het een geldige handeling zijn?
Ik vind van wel. Ik vind van
ik
wel.
Ook.
Want ook al heb je inderdaad absoluut geen garantie dat die data dan niet verder gepubliceerd wordt, in de grote meerderheid van de gevallen lijkt het wel zo te zijn. Dus is het een maatregel die in de praktijk erop wijst dat het best wel effect kan hebben op het verspreiden van die gegevens. Ik bedoel, heel veel andere cybersecurity maatregelen, als je zou zeggen van nou, er is een 90% kans dat het werkt, oh nou, doe maar. Waarom bij deze dan niet? Dus puur dat aspect, is het een risicobeperkende maatregel voor de slachtoffers? Ja, maar dan heb je natuurlijk die tweede discussie van ja, maar dan houd je daarmee het bedrijfsmodel in stand. Nu, ik denk daar dat we, want ik heb ook ergens, was het op Tweakers of zo, zag ik de discussie weer voorbij komen en ik nam er ook één keer aan deel. Toen zag ik dat daar een heleboel irrationele antwoorden op kwamen van mensen die duidelijk geen ervaring hebben met de materie, dus toen ben ik maar opgehouden. Maar daar ging er over van ja, er moet gewoon een verbod komen op het betalen en koppel daar maar boetes aan. Dat is zo kortzichtig, want je hebt dus aan de ene kant dit argument van ja, het is wel iets waarmee je in ieder geval de verdere verspreiding kunt beperken. En zie het dan maar als een soort straf. Zie het maar als een boete. En niet als we betalen ransomwarebende, maar een boete of een schadevergoeding om de schade te beperken. Maar ook veel organisaties die hiermee geconfronteerd worden en die dus moeten kiezen tussen of mijn bedrijf gaat failliet of ik betaal dat losgeld. Dat is geen keuze die je aan mensen kunt voorleggen. In heel veel gevallen, dat zijn vaak geen multinationals, dat zijn vaak wat kleinere bedrijven waar ook zelfs de mensen die het opgericht hebben nog achter de knoppen zitten. Die moeten kiezen tussen of een flinke financiële klap, maar daar kan ik van terugkomen, of ik ga mijn werk waar ik de afgelopen 10 jaar, 20 jaar heel mijn leven in gestopt heb, ga ik maar opgeven en we laten het boel failliet gaan. Dat is geen keuze. Dat kun je niet aan mensen opleggen. Nee. En als je dan vervolgens... En dus daar gaat iedereen in zo'n situatie... Je kunt mij zeggen wat je wilt, maar als dat je keuze is, dan ga je betalen. Punt. Daar gaat ook een wet niks aan veranderen. En het enige wat je daarmee kunt bereiken is dat dan aan de hand het naar buiten komt en dat die mensen nog eens een keer gestraft worden. En dan, dus dat probeer ik dan aan te halen en ook mijn comment die ik op Tweakers gaf en dan komen daar reacties op. Ja, nou, dat is een bedrijf, moeten maar gewoon failliet gaan, die verdienen het. Als je je beveiliging niet op orde kunt hebben.
Knee-jerk.
Ja, kijk, dan denk ik van oké, hier moet ik vooral niet op ingaan, want daar valt niks meer mee te winnen nu. Want ja, zo werkt het niet. Wat gaat dit echt oplossen? Ja, dat is dat wij flink inzetten op die achterstand die er toch heel erg bestaat. Hè, waarbij, en die je steeds terug ziet komen. Waarbij allerlei organisaties natuurlijk de afgelopen decennia zijn gaan digitaliseren. Maar dat er veel te weinig aandacht is geweest voor de beveiligingsrisico's. En dat is waar we op moeten inzetten. Om die slag in te halen. Om te zorgen dat die organisaties zich wel beter kunnen beveiligen. Ik ben trouwens benieuwd in hoeverre dat in Nederland ook zo'n initiatief is met de Vlaamse overheid. Via Vlaio, het agentschap voor ondernemen en innovatie, die zetten met bijvoorbeeld subsidies waar kleine organisaties, KMO's, MKB, die kunnen daarop intekenen en die krijgen dan 40-50% van de kosten van cyberbeveiligingstrajecten krijgen ze vergoed. Nou ja, dat zijn het soort initiatieven waar ik wel wat mee kan, want daar ga je op een rechtstreekse manier als overheid proberen om die sector toch wat beter te gaan beschermen. En dat helpt. Maar het dan weer, dat is ook weer die reflex. Hè, van oké, we maken er wel een verbod van. Ah, dan stopt het wel en dan gaat niemand nog betalen. En hoppakee, probleem opgelost. Ja, dat is zo waanzinnig kortzichtig.
Ja, dat is gewoon een heel bijna emotionele knee-jerk reactie. Om het dan zo even te verwoorden. Hè. Maar ik ga er volledig mee akkoord. En ik deel die mening ook. En ik vroeg het mij vooral af, omdat je eigenlijk, als je gaat kijken naar de informatie die Clinical Diagnostics Nederland, hè, de partij die het slachtoffer is geworden van die ransomware aanval, als je gaat kijken naar de informatie die zij naar buiten brengen, dan zie je daar een aantal dingen in staan die discussie ook interessant maken. Want die zeggen bijvoorbeeld zelf in de communicatie die ze naar buiten sturen over de aanval zelf, dat op een bepaald moment de werkzaamheden in het getroffen labo zijn stilgelegd, vervolgens zijn hervat, dat er ook geen andere labo's zijn getroffen. En dat brengt je eigenlijk al langzaamaan naar een punt waar je de vraag, moeten we de ransomware-bende gaan betalen of niet, dat vooral gaat spelen rond, willen wij die data nog gaan beschermen en willen we die data op een beheersbare manier terug in eigen handen krijgen in onze eigen omgeving. En niet meer over operationeel verder kunnen werken. Mogelijk wel als die data natuurlijk geëncrypteerd is. Maar dat vond ik dus heel interessant om te zien dat daar de voornaamste reden om te betalen lijkt nu vanuit de berichtgeving die vanuit Clinical Diagnostics Nederland naar buiten komt, vooral te zijn, we willen die data terug hebben en we willen die data terug onder eigen controle brengen. Mm. En ja, ik ga er volledig mee akkoord. Ik denk dat er zeker situaties mogelijk zijn waarin het te verantwoorden valt dat je daarin meegaat en dat je dat losgeld betaalt. Is dat een ideaal scenario en moet dat ten allen tijde proberen vermeden worden? Ja, natuurlijk, maar het alternatief, namelijk gegevens over baarmoederhalskanker van 500.000 vrouwen uit Nederland, plus een hele hoop andere data van het ziekenhuis en een huisartsen die online worden gezwierd, mogelijk gaat dat ook veel schade berokkenen.
Ja.
Dat is een afweging die je dan moet maken.
De penisonderzoeken ook niet. Hè? Ik weet niet of ze van alle dingen die ze konden zeggen, dat ja, ook zo specifiek bijzetten. Maar,
vijf minuten te wachten op die grap. Hè?
Nee, maar goed. We zullen zien wat dat verder, waar we nog over te weten komen. De oorzaak, de afwikkeling en de ransomware discussie. We gaan van te laat aan de intro. Ook bij de GBA loopt men wel eens tegen een oepsje aan. Ik ga er meteen bij zeggen, iets wat ook in het gesprek met Floor direct van naar buiten komt, maar dat dit qua ernst van datalek niet zo heftig was, maar je kunt er wel iets mee. Het gaat ook niet om persoonsgegevens voor de duidelijkheid. Maar goed, voordat ik daar al een voorschot op neem, ik zag dus berichten voorbij komen over het portaal van de GBA. Hè. Er is al een tijdje een nieuw portaal, dat ging online. De bedoeling is dat je daar je kunt aanmelden als DPO, dat je daar als organisatie je kunt aanmelden, dat je daar datalekmeldingen kunt doen, waarbij we eindelijk van dat vermaledijde PDF-formulier af zijn. Dus een hele goede ontwikkeling. Maar meteen toen dat portaal gepubliceerd werd, ging het ook weer vrij snel offline. En ik moet toegeven dat ik eigenlijk nergens voorbij had zien komen waarom dat was. Nou ja, technische problemen, haha, de IT en de overheid. Wat blijkt, op een gegeven moment zie ik een post voorbij komen van Floor Terra, senior consultant bij de Privacy Company, onderzoeker en luisteraar van de podcast, weet ik. En die geeft aan van ja, kijk, ik heb daar een melding gedaan. Dat was een datalek, een kwetsbaarheid in het portaal. Dus dan denk ik natuurlijk van, ah ja, kijk, als het dan iemand is die ik ook een beetje ken, dan gaan we die eens bevragen of die voor ons even kan uitleggen van ja, wat heeft hij dan gevonden? En dat heeft hij gedaan. Dus ik laat nu eventjes het interview horen wat ik met Floor Terre daarover deed. Dus Floor, jij bekijkt dan dat formulier van de GBA en ja, dan valt jou meteen iets op.
Ja, wat me opviel was dat je het ondernemingsnummer van een organisatie in kan vullen bij het registreren van een nieuwe organisatie of bij het melden van een datalek. Waarbij het formulier teruggeeft of het ondernemingsnummer al wel of niet is geregistreerd. En dat betekent dat je in de praktijk ook, in ieder geval in sommige gevallen, kan controleren of een organisatie liegt over het wel of niet melden van een datalek. En dat is een situatie die ik in de praktijk wel eens tegenkom. Dat ik een vermoeden heb dat een organisatie tegen mij zegt, ja, we gaan het melden en dat vervolgens niet doen. Maar dat is bijna niet te bewijzen, maar met deze kwetsbaarheid wel.
En nu goed, je kunt dan dus zien, zijn ze bekend? Als ze helemaal niet bekend zijn, kan dat iets zeggen, want dan hebben ze natuurlijk nog geen melding gedaan, want dan moet je bekend zijn met het formulier. Dat kan potentieel gevoelig zijn. Het is misschien niet, hè, laten we wel zijn, het is niet alsof er hier een heleboel persoonsgegevens eruit te halen zijn, maar het is gewoon een kwetsbaarheid, dus dan wil jij die gaan melden. Hoe reageert men daarop?
Nou, in eerste instantie heel goed en snel. Dus ik krijg binnen een minuut een berichtje terug. Het wordt goed opgepakt en ik denk binnen een uur ongeveer iets meer is het hele formulier of de hele applicatie offline gehaald.
Okay.
Dat heeft een maand geduurd. Dat ging goed. Maar vervolgens merkte ik dat via het CCB, jullie nationale cert in België, wilde men mij geheimhouding opleggen. Omdat de Belgische wetgeving op dit punt zo geïnterpreteerd werd. Dat bleek uiteindelijk niet te kloppen. Maar dat was uiteindelijk een heel gevecht om gewoon normaal in gesprek te komen, in plaats van behandeld te worden als een halve crimineel.
Misschien iets te maken met de rechtstreekse manier waarop jij communiceerde. Maar goed, dat moet natuurlijk gewoon kunnen. Want er wordt vaak, als het gaat over die Belgische wetgeving die we hebben, waarin het dus, zo werd het toch onthaald, zo werd gepubliceerd, voortaan kunnen mensen iets melden, hoeven ze niet bang te zijn dat ze daar last mee krijgen, dat ze vervolgd zouden kunnen worden. Maar daar worden dus wel redelijk strenge voorwaarden aan opgelegd dan.
Ja, en wat ik meekrijg als ik praat met onder andere mensen van het CCB, is dat eigenlijk de aanname daarachter is dat als je een kwetsbaarheid ontdekt, dan heb je eigenlijk al ingebroken. En je bent op het moment dat je een kwetsbaarheid ziet eigenlijk strafbaar bezig. En dan lijkt het heel redelijk om onder strenge voorwaarden toch wat bescherming te geven, omdat maatschappelijk nut daar wel is. En dat ziet men ook. Alleen ik heb niet ingebroken. Mij is gewoon vrij passief wat opgevallen. En toch word ik behandeld als crimineel in eerste instantie. En dat is uiteindelijk wel goed gekomen. Maar ik krijg de indruk dat dat meer de uitzondering is dan de norm.
Ja, en dat is dan het jammere, want zo werd het wel onthaald. Security researchers kunnen nu eindelijk eens losgaan. Nu, en ik denk dat daar heel weinig mis mee is, een onderdeel van mobility disclosure is niet alleen dat je het mag melden en dat je dan onthaald wordt van okay, god, dankjewel, we kunnen er iets mee doen. Maar ik vind er niks vreemd mee dat een researcher daar vervolgens ook mag over publiceren, dat hij er iets mee mag doen. Heel veel mensen is er ook vaak niet om te doen als ze kwetsbaarheden vinden om daar geld aan te verdienen of daar zelf beter van te worden. Maar dat je daar vervolgens over mag praten, dat anderen daarvan kunnen leren, ja, dat is toch een heel bekend uitgangspunt van dat soort disclosures.
Nou, en het is volgens mij zelfs nog belangrijker dan dat. Want het gebeurt best vaak dat bijvoorbeeld één beveiligingslek, dat veel organisaties daar kwetsbaar voor zijn. Als ik nu 100 kwetsbare organisaties vindt, die allemaal de last hebben van hetzelfde beveiligingsprobleem, en eentje daarvan zit in België, dan heb ik de keuze tussen die ene in België waarschuwen en wachten op toestemming, of die andere 99 helpen. Omdat als ik in België iemand waarschuw, zit ik vast aan geheimhouding en mag ik niemand anders meer helpen. En wat me opviel is dat in het geval, wat ik hier heb gevonden, dat CCB me ook niet heeft gevraagd, hey, zijn er andere klanten van het bedrijf wat het formulier heeft gemaakt met misschien hetzelfde probleem? Het is allemaal beperkt gebleven op alleen maar de ene applicatie bij het GBA. Ik weet niet of er andere zijn.
Ja, inderdaad. Dus dat is dan gemeld. Het portaal ging een tijdje offline. We hebben dat met z'n allen hier wel meegekregen. Alhoewel er nooit echt goed gecommuniceerd werd waarom dat was. Vandaar ook dat ik toen ik jouw berichtje zag ineens had van... Oh, dat was het dus. Ook weer jammer. Hè? Ik zou het beter vinden als men daar dan gewoon transparant over is. Maar goed, men doet daar iets mee. Het portaal komt weer online. En dan ga je nog eens kijken.
Ja, toen kwam ik erachter dat er encryptie is toegevoegd aan het formulier. Nu zat er al encryptie op in de vorm van HTTPS. Dus alle communicatie die over het netwerk gaat, is al versleuteld met state-of-the-art versleuteling en goede sleutels. Maar daar hebben ze een laag overheen geprogrammeerd. Ik snap niet helemaal wat de logica daarachter is. Maar wat me opviel is dat ze een encryptie-algoritme hebben gebruikt. Dat is de lichte variant zeg maar, op een encryptie-algoritme. Dat is uitgevonden in de 16e eeuw. Dat is ongeveer 3 eeuwen lang als een heel veilig encryptie-algoritme beschouwd. Dat heeft de onkraakbare cijfer was de bijnaam. Maar ja, 16e eeuw en 3 eeuwen lang veilig betekent ook dat het nu al een tijdje niet meer veilig is. En daarnaast, iedereen moet dat formulier kunnen invullen. Dus iedereen moet ook de toegang hebben tot de sleutel om data te versleutelen. Dus die sleutel is ook gewoon gepubliceerd door het GBA. Niet op een manier die iedereen makkelijk kan inzien, maar... Als je de URL weet of de JavaScript-code kan lezen, dan kan je de sleutel gewoon terugvinden. Wat die versleuteling dan eigenlijk doet, weet ik niet. Het maakt het proces iets minder makkelijk inzichtelijk, maar functioneel is er niks veranderd.
En laten we wel zijn, voor mensen die daar niet in thuis zijn, lijkt dat dan op het oog beter. Maar net het soort mensen dat dit soort dingen zou vinden en daar iets mee kan doen, die gaat dit niet tegenhouden. Hè? Daar voegt dit eigenlijk helemaal niks toe.
Ik heb niet getest of dat daadwerkelijk zo is, maar ik heb het vermoeden van niet. Want encryptie klinkt veilig. Encryptie is goed, beveiliging is goed, prima. Maar je moet wel nadenken over tegen wie beveilig je, onder welke omstandigheden. En ik denk dat dat niet gebeurd is hier.
Nee, en voor de duidelijkheid, ik wil jou geen woorden in de mond leggen. Dit is mijn mening, maar als ik dan zie wat men daar heeft toegepast. En dat ook nog eens niet... Dit is, voor de duidelijkheid, is niet dat bij de GBA zelf, de lokale IT, heeft het de hobby om dit te doen. Hier hebben ze een bedrijf voor in de arm genomen. Een bedrijf dat softwareoplossingen maakt. En als ik dan zie waar ze mee komen, dan raakt dat voor mij toch aan iets wat ik helaas nog bij redelijk veel softwareorganisaties zie. Dat basale security toetsing, of dat nu door pentests is, of dat nu eerst door mensen intern opleiden. Maar dat heel vaak nog ontbreekt. En daar vind ik dit toch ook een beetje een symptoom van.
Ja, dat zou kunnen, maar dan blijf ik toch nog wel een beetje in de AVG-context. De opdrachtgever, verwerkingsverantwoordelijke, die blijft verantwoordelijk. Dus ook als degene aan wie werk wordt uitbesteed dat niet optimaal doet, het blijft de GBA's verantwoordelijkheid. Niet van de leverancier.
Ja, daar valt weinig tegen in te brengen. Floor, ik wil jou heel hartelijk danken om dit even voor ons toe te lichten. En voor de mensen die jou graag aan het werk willen zien, jij komt ook naar PrivCon op 8 oktober, als ik me niet vergis. Hè?
Daar heb ik heel veel zin in.
Uitstekend, wij ook. Alvast tot dan en bedankt om weer even toe te lichten, Floor.
Dankjewel.
Dus Floor heeft daar zijn input op gegeven. Ik denk dat dat een heel duidelijk verhaal is. Goed dat ze dat uiteindelijk natuurlijk wel hebben opgelost. En de discussie over de problemen die er in die hackingwet zitten, die vind ik een heel terechte. En misschien hopelijk is dat iets wat ze in de toekomst ook wat kunnen aanpassen. Dat je als hacker of als onderzoeker, als je zoiets met iets naar buiten wilt komen, dat je niet meteen gebonden bent aan allerlei non-disclosures en daar voor de rest niks mee mag doen. Want dat gaat een beetje in tegen de spirit. Voor de rest, ook vanuit de GBA, hoe ze vanuit hun kant reageerden en omgingen met het datalek, dat is op zich best prima aangepakt. En laten we ook hopen dat het portaal nu voor de rest gewoon lekker intact blijft en dat we er fijn gebruik van kunnen maken.
Ja, ik vind het vooral heel jammer dat wij nog altijd, en dat is echt een ding in België, soms nog tegen die lamp lopen wanneer iemand met absoluut goede bedoelingen een vulnerability wilt melden. Dat is eigenlijk het proces om zoiets te melden en om ervoor te zorgen dat degene die het vervolgens meldt ook op een bepaalde manier beschermd wordt. Zo simpel en feilloos mogelijk moeten lopen. En dat is vandaag de dag nog niet het geval. En er zijn nog altijd heel veel onderzoek. Ik heb zelf ook een aantal posts van Floor voorbij zien komen op LinkedIn de afgelopen week en ook van andere beveiligingsonderzoekers die dat ook hekelen, specifiek in België, dat dat nog altijd een vloeiproces is waar je eigenlijk soms op juridisch gebied zelfs nog in grijze zones bevindt. En dat is een heel onaangename positie om in te zetten als je een beveiligingsonderzoeker bent die net eigenlijk iets goed wil doen, namelijk rapporteren dat er ergens iets niet goed gaat en dat je dat vervolgens zo snel mogelijk opgelost wil zien.
Ja, en vooral ook die reflex om dat dan weer te bedekken en niet transparant ja, over dat te willen zijn en de mond te snoeren met NDA's. Ik vond het ook leuk, langere luisteraars, vanuit de Belgische kant, iedere luisteraar die kan horen dat ik natuurlijk Nederlandse roots heb. En dat verschil in cultuur ook, hoe Floor daar op een relatief klassieke Nederlandse manier gewoon heel rechtstreeks wil communiceren, direct in wil zijn en dan aanloopt tegen wat meer wijfelende diplomatische... Doet me even heel terug, denk ik, iets van wij, het is alweer een half jaar geleden, denk ik, ook meenamen van die Nederlandse onderzoekers die ook een website hebben waarin ze security problemen aankaarten bij alle gemeentes, waar ze bepaalde dingen in kaart brengen. En er ook tegenaan liepen dat eigenlijk, hoe dat in Nederland best als een positief initiatief werd onthaald en men daarin communicatie kon gaan, dat hier toch minder gesmaakt werd op die manier. De verschillen die er zijn. Over verschillen die er zijn gesproken, iets wat nu nog een verschil is tussen ons groot deel van Europa, maar heel veel andere landen, zoals de UK, zoals Australië, dat is die opkomst van leeftijdsverificatie. En zeker in de UK, het leek toch alsof het was natuurlijk al jaren in de maak, maar toen het er helemaal kwam en toen het uitgerold werd, dat leek alsof het in één maand, ik lees ook heel veel posts van mensen die zeggen van ik ben even op vakantie geweest, ik kom terug en wat gebeurt er hier? Ik moet ineens overal iets laten zien. En langzaam maar zeker komen ook steeds meer de pragmatische, de concrete voorbeelden voorbij van waarom dat dit problematisch is. Nog even los van het basisprobleem, namelijk is dit een proportionele maatregel? Is dit effectief? Gaan we hier effectief iets mee bereiken? Los van die discussie, ook gewoon puur in de pragmatische uitrol, loopt men tegen problemen aan. Ik zag er eentje voorbij komen op Reddit, dat linkje heb ik in de show notes staan. Dus als je het hebt over management by exception, als in je moet dingen niet gaan beoordelen puur op basis van de uitzonderingen. Alleen, de lijst met uitzonderingen stapelt zich wel op. En dat begon met iemand die bekend staat, kennelijk als de meest getatoeëerde man van de UK. En zoals je je kunt voorstellen, natuurlijk zit dus ook heel dat gezicht vol met tatoeages. Alleen al uit het feit dat iemand in een positie is om de tijd te hebben gehad en om bij een tatoeëerder te zijn geweest die bereid was het te doen, kun je al afleiden. Die zal wel 18 plus zijn, maar dat terzijde, die komt dus niet door de leeftijdsverificatie. Want er wordt hem gevraagd om zijn gezichtsmasker af te zetten. Nee, dat is wel heel erg cynisch, leeftijdsverificatie. Kom op, zo'n anti-tatoeage. Maar je ziet allerlei posts waar er veel meer voorbij komen. Dan zijn er ook wel voorbeeldjes van mensen die bepaalde hormonale afwijking hebben. Waarbij iemand die effectief, ze pakken dan ook natuurlijk weer een extreem voorbeeldje van iemand die ondertussen, die in 76 is geboren, maar die er nog steeds uitziet als een 15-jarige, at best. Dat zijn wel echte afwijkingen natuurlijk die mensen hebben. Omgekeerde kant van het verhaal heb je natuurlijk ook. De 15-jarige met volle baard, maar die je nog steeds niet wilt dat die bepaalde dingen kunnen doen. En die lijst die blijft maar groeien. En wat ik ook heel interessant vond, ik zag ergens een opmerking voorbij komen, die zei van maar dat komt omdat het allemaal naar gemiddelde keek. En dat wordt dan het beeld van de leeftijdsverificatie. En het zette mij gewoon aan het denken van een veel breder probleem. Wat we bijvoorbeeld zien met al die leeftijdsverificatietoeltjes waar men dan beelden gebruikt om die te trainen. Maar eigenlijk ook uit de bagger die uit ChatGPT vaak komt. We zien dat op platformen zoals LinkedIn, waar ik nu nog meer dan vroeger allerlei posts voorbij scroll, omdat meteen duidelijk is, dit is weer een of andere, sorry dat ik het zo negatief zeg, maar een of andere loser die weer wat aandacht wilt en die niet beter kan bedenken dan een promptje in ChatGPT te stoppen en dat dan even één op één in te plakken, inclusief de M-dash, inclusief de taal die ze gebruiken, inclusief alle domme emoticon zeggen, zo oud ben ik, emojis.
Emojis, Bart, emojis. Come on, get with the times.
maar dat is wel erg genoeg. Maar je ziet dus steeds meer hoe het gemiddelde de norm begint te worden. En het gemiddelde is natuurlijk, dat is wat je het meest ziet. Maar Er is nog een heel verschil tussen, oké, dat is wat het meeste voorkomt, en tussen dat wordt de norm. En je ziet, we zijn steeds meer aan het toebewegen naar contexten waarin, nu met die leeftijdsverificatie, ben jij anders dan de norm. Ja, dan word je op allerlei manieren geblokkeerd. Maar ook naar ChatGPT, ook naar algemeen communicatie, intelligentie. Doe jij iets anders dan de norm? Want dat is wat die ChatGPT's met hun trainingsdata doen. Die baseren zich op gemiddeldes. En voor een heleboel dingen, zoals kennis delen en zo, is dat heel nuttig, want dan komt daar best nuttige dingen uit. Ik ben echt niet anti de technologie aan zich, maar het zit al steeds meer te bewegen naar, je moet voldoen aan het gemiddelde. En alles wat daar buiten valt is niet meer oké. Steek je met je kopie boven het maaiveld uit, anomaly detected, en dat wordt meteen met de grond gelijk gemaakt. Dat is een beetje waar we heen bewegen. En dat vind ik een hele zorgelijke ontwikkeling. Het laatste wat ik nog even mee wilde nemen rond die hele age verification discussie is natuurlijk dat ook scammers ondertussen weten, online criminelen, die zien van, wacht eens even, iedereen krijgt net overal die pop-ups, dus dat gaan ze nu verwachten, oké, wij gaan van die fake pop-ups maken, en dan kom je ineens op sites waar mensen dan nu uit automatisme in de UK wellicht klikken op, oké, age verification, doe maar een gezichtscan, ja hoor, kopie van mijn ID, geen probleem, terwijl dat eigenlijk gewoon een fake is en ze op die manier allerlei gegevens blootgeven. Dat is dus iets wat je nu ook voorbij ziet komen. Dus ja, heel interessant om te zien hoe zo'n technologie en het doorvoeren daarvan, wat voor problemen dat ondertussen aan het licht brengt.
Ja, en dat is mijn grootste vrees vooral, is dat dit is nu iets waar heel veel verontwaardiging over komt. En ik hoop dat er nog altijd een aantal veranderingen worden doorgevoerd in hoe dat die technologie wordt toegepast en waar. Maar mijn vrees is dat je inderdaad in een scenario terecht gaat komen waar je met verloop van tijd dat gaat zien als normaal en gaat zien als je toegangsticket tot het internet of tot YouTube of Discord of whatever. En dat is absoluut niet de bedoeling. Dat is heel verontrustwekkend eigenlijk, dat je inderdaad nu al te maken krijgt met mensen die misbruik maken van de facial scanning fatigue die er nu al is. Want je moet dat op alle verschillende platformen altijd, je moet een scan uitvoeren per platform, dus dat is op YouTube, dat is op Instagram, dat is op Discord, noem maar op. Ja, dat creëert wel een soort attitude tegenover dat soort scanning, waar je op den duur ook niet meer gaat kijken naar wie dat de scan eigenlijk vraagt. En dat is inderdaad, scammer heaven. Dat is heel jammer om te zien. Het is, ik heb er nog altijd heel veel twijfels bij wat eigenlijk de meerwaarde hiervan gaat zijn. Zeker als je kijkt naar de manieren hoe die technologie vandaag de dag nog altijd ongelooflijk gemakkelijk te omzeilen is. Met VPN's, met videogames, waar gewoon realistische representaties van gezichten gebruikt kunnen worden om facial recognition, facial verification scans uit te voeren. Ik hoop dat we daar in Europa slimmer in zijn en dat we dat ook op een betere en duurzamere manier gaan aanpakken. Maar ik heb er mijn twijfels bij, moet ik toegeven. Ik zie die druk langs alle kanten komen. In Australië is men daar heel hard mee bezig. In de UK heeft men het al uitgevoerd. In Europa beginnen die gesprekken nu ook te lopen. En is men ook aan het timmeren aan voorstellen van wetgevingen om dat soort dingen erdoor te duwen. Dus ja, ik hoop dat we daar op een verstandigere manier en een duurzamere manier gaan omgaan met die problematiek.
Ja, en om dan eventjes een klein beetje de dystopische tour op te gaan. Je geeft het ook al aan moeheid op allerlei plekken. En we hebben dat gezien met de cookie banners. Op een gegeven moment, en ik beperk dat zelf tot het absolute minimum, maar voor heel veel mensen, en ik kan het ze niet kwalijk nemen, is het gewoon oké, waar zit de grote groene knop? Klik, oké. Want je bent het gewoon beu, je bent moe en je wilt gewoon even iets lezen. Op dezelfde manier, met die age verification, overal verifiëren, gezichtscannen, ID uploaden. Dus wat ga je krijgen? De doorsnee mens die niet zoals wij besmet is met het privacyvirus en die een bepaalde rebellie in zich heeft en die dat nog vol kan houden, die gaan gewoon, ID, ja, check mijn gezicht maar, ja, prima. Op dezelfde manier met de ChatGPT's van deze wereld, de zoveelste AI-geschreven mail komt binnen. En dan komt er een berichtje op Teams en in plaats van dat mensen zelf iets schrijven, klikken ze op de volgekoude boodschap. Op LinkedIn, iemand doet een job update en ze klikken op de klassieke congrats met een toetertje erachter. En dan zie je daar vervolgens 30, 40 van die berichten. Het wordt zo middelmatig, het wordt zo saai, het wordt zo lui allemaal. Ik ben echt bang dat we naar een zware intellectuele luiheid gaan, waarin iedereen maar gewoon een beetje meedijnt, de notifications op zich afgevuurd krijgt, de verificatieverzoekjes wegklikt en maar gewoon meedoet en vooral niet te veel meer zelf nadenkt, want dat is allemaal veel te moeilijk. Ja, dat is een klein beetje een potentiële kant waar we op kunnen gaan, toch ook eens te benoemen. Dat wil ik absoluut voorkomen.
Ja, volledig mee eens.
Nu goed, dat hebben we kunnen kijken naar wat er in de UK gebeurt en in Australië. En haha, kijk eens met die age verification. Maar in de tussentijd komt Denemarken gewoon weer eens op de proppen. Het lijkt alsof, ook daar zie ik een bepaalde intellectuele luiheid. Want iedere nieuw lidstaat van de EU die dan het voorzitterschap van de raad krijgt, die denkt, we gaan chat control nog eens boven water halen. En excuses voor de luisteraars die dit al 100 keer gehoord hebben, want zo vaak hebben we het ondertussen al besproken, denk ik. Maar voor mensen die het nog niet gehoord hebben, chat control is uiteraard die wetgeving die tot doel heeft om alles wat wij aan foto's en berichten op onze telefoons hebben, maar ook op andere devices, om dat aan onderzoek te onderwerpen. Want we moeten de kinderen beschermen. Er zou zomaar eens ergens kinderporno kunnen zijn. En dus moeten we ervoor zorgen dat op alle toestellen er gescand wordt naar data die te maken zou kunnen hebben met kindermisbruik. Dat is chat control. Laten we duidelijk zijn, niemand kan tegen het opsporen van dat soort materiaal zijn, maar de manier waarop men het wil doen, om dan maar gewoon bij alle miljoenen, honderden miljoenen mensen in de EU op hun telefoon, op hun toestellen, alle berichten, alle foto's preventief te gaan scannen, client-side zoals het zo mooi heet, dus aan de kant van jouw toestel, niet als het geüpload wordt dus, nee, op het moment dat jij de foto neemt op je toestel en die wordt daar opgeslagen, dan is het idee dat er al een soort scan gaat lopen waarvoor dat is. Natuurlijk een gigantische inbreuk op onze privacy. Denemarken heeft nu dat voorstel weer op de agenda gezet. Dat wordt keer op keer weer op de agenda gezet door een ander land en dan wordt dat weer afgeschoten. Alleen nu lijkt het erop alsof het langzaamaan, misschien dat ook de lidstaten een beetje murrel gebeukt zijn, en dat het langzaamaan toebeweegt naar dat het erdoor gaat komen en dat men daarmee vooruit gaat gaan. Het is moeilijk op te volgen, want dat voorstel, iedere keer verandert er weer wat. En tegen dat we daar naar een meer finale versie toe gaan, is het zinvol om daar nog eens naar te gaan kijken. Maar wat we wel zien, is dat nu 15 lidstaten gewoon al zeggen, ja, wij zijn voor. Dat er dan, ik dacht, nog een 8 of 9-tal zijn die zeggen wij twijfelen nog. En er zijn er maar 3 die op dit moment echt zeggen, wij zijn tegen. En dan heb je, dat zijn Nederland, Polen en Oostenrijk, die zijn tegen. België is nog onbeslist, goddank. En om ze dan ook eens een keer te vernoemen, als ze eens iets goeds doen, de enige partij die al duidelijk heeft aangegeven, wij zijn tegen, is het Vlaams Belang. De rest is allemaal nog van ja, we gaan wel kijken wat de regering zegt. Waar halen we het nog eens om aan? Ja, om dat natuurlijk mee moeten geven. Dit is iets wat kosten wat kost tegen moeten houden. Want dit, van alle dingen die we gezien hebben, ook die age verification, van ja, dit is iets waar men iets toepast om iets tegen te houden, maar dat is buitenproportioneel en het werkt niet. Is dit wel de meest draconische die we al gezien hebben?
Ja, en je slaagt er dan eigenlijk op zo'n kop. We hebben het er al 100 keer over gehad. En het is, ik vind het ergens nog altijd verbazingwekkend. We hebben het er al 100 keer over gehad. 100 keer ook vanuit de politiek is de boodschap ergens wel duidelijk in de zin dat de politiek dat er heel graag door wil duwen, maar dat ze niet tot een consensus komen hoe dat technisch mogelijk gemaakt kan worden en maatschappelijk aanvaardbaar is. Je zou eigenlijk... dat is iets wat mij soms wel verwondert, dat je eigenlijk na die 100 keer nog altijd niet tot de conclusie komt dat de manier hoe het nu wordt voorgesteld, dat is eigenlijk niet zoveel anders dan hoe dat in het verleden is voorgesteld. Gewoon simpelweg niet werkt. En niet werkbaar is. En dat die wil en die drang er toch is om iets erdoor te duwen, wat dat eigenlijk in de praktijk, eigenlijk heel gelijkaardig met wat er in de UK zich nu gaat afspelen, dat je een manier, een modus operandi gaat creëren die technisch quasi onwerkbaar is zonder sterke encryptiestandaarden te doorbreken. En maatschappelijk ook niet, niet aangenaam is of niet aanvaardbaar is. Ja. Ik vind dat heel jammer dat er vanuit die hoeken niet af en toe eens ook gezegd kan worden van oké, we hebben het geprobeerd, we horen het, er is hier duidelijk nog werk aan de winkel en we gaan het op een andere boeg gooien. Want het gaat uiteindelijk neerkomen op een compromis en op een heel emotioneel dilemma tussen het beschermen van kinderen en het voorkomen van het verspreiden van kindermisbruikmateriaal, wat natuurlijk zoveel mogelijk bestreden moet worden. En dan aan de andere kant van de lijn, van de balansschaal, heb jij de privacy van alle Europeanen die gebruik maken van end-to-end encryptie om bepaalde conversaties af te schermen. En die daar ook in mijn ogen het recht toe hebben om dat af te schermen. Los van het feit, dat is dan ook een vervolgdiscussie die gaat volgen, die instanties die erop moeten toezien dat, stel, chat control komt erdoor, die erop moeten toezien dat kindermisbruikmateriaal gedetecteerd wordt, gespot wordt en dat erop wordt geageerd, Ik heb er sterk mijn twijfels bij wat die instanties de middelen hebben om dat überhaupt waar te maken. We zien vandaag de dag dat handhavingsautoriteiten over heel Europa al serieus struggelen met de hoeveelheid data die zij binnenkrijgen en die zij moeten verwerken. Dit gaat niet anders zijn. Dus dit is in mijn ogen gewoon op geen enkele manier, nog technisch, nog operationeel, nog maatschappelijk, een werkbare oplossing die een verbetering gaat doorvoeren in de verspreiding en de productie. Want dat is heel belangrijk, dat wordt hier compleet vergeten, van kindermisbruikmateriaal.
Ja, en goed, op die manier blijft dat gewoon terugkomen. De argumenten dat het niet de oplossing is, ze zijn er al vaak geweest. Honderden privacy-experts komen steeds met brandbrieven. Ik zou zo graag denken dat er iets is, Tim, dat wij met z'n allen gewoon verkeerd begrijpen. En dat de politici dat eigenlijk heel goed over nagedacht hebben, dat ze hier hele goede redenen voor hebben en dat wij gewoon niet de gevaren juist inschatten. En misschien moet ik daar eens wat nadrukkelijker naar op zoek gaan. Misschien moet ik eens een sterke voorstander vinden van deze wetgeving. En eens kijken wat voor argumenten die hebben. En eens heel goed bij mezelf reflectie en introspectie uitvoeren om te zien, ben ik gewoon een privacy nerd die ook niet meer rationeel nadenkt en gewoon een reflex heeft om tegen alles te zijn? Of hebben we nog steeds een punt? Want het komt zo vaak terug dat je onderhand aan jezelf gaat twijfelen. Als zoveel politici en lidstaten dit zo belangrijk vinden, zijn wij dan misschien degene die het verkeerd hebben? Een puntje om misschien eens naar te gaan kijken, zien of we daar iemand voor te pakken kunnen krijgen. Maar in de tussentijd gaan wij door met een artikeltje wat jij hebt meegenomen, Tim, uit tweakers.net, waar het er even op lijkt dat Vinted in de voetsporen van WeTransfer gaat treden door ineens uit het niets te zeggen, wij gaan jullie foto's en data gebruiken om onze AI te trainen.
Ja, inderdaad. Vinted heeft het licht gezien na de heisa rond WeTransfer en die hebben gezegd, hold my beer, ik doe dat ook. Vinted, voor de mensen die dat niet kennen, is een applicatie en een webplatform waar jij voornamelijk tweedehands kledij op kan verkopen. Je trekt er een paar foto's van, je zet er een prijs op, je zet het op Vinted en dan kunnen vervolgens mensen op die online marktplaats dingen vinden, dingen, producten kopen en vervolgens moet je die dan opsturen. Ja, een belangrijk deel van de werking van die marktplaats is natuurlijk dat je daar beschrijvingen bij zet van de kledij, dat je de merknaam erbij zet, dat je foto's maakt van die kledij, zodat je dat product zo aantrekkelijk mogelijk maakt, dat iemand dat uiteindelijk ook gaat kopen. Vinted heeft nu in hun terms and conditions een zeer brede en vage clausule mee ingezet, waar ze eigenlijk zich het recht toe eigenen om de content die je gebruikt op het platform, of die je zet op het platform, Vinted mag die vervolgens gaan gebruiken voor diverse doeleinden, waaronder ook het trainen van artificiële intelligentiemodellen. En zoals dat vaak gaat met die terms and conditions clausules, is dat een heel breed statement. Is dat echt een hele wijde clausule die absoluut niet gericht mogelijk maakt om te identificeren welke diverse doeleinden dat zij dan willen gaan behartigen en op welke manier dat die beelden dan vervolgens gebruikt kunnen worden voor het trainen van een bepaald artificieel intelligentiemodel. Het is meer echt een catch-all statement. Vinted zelf heeft de kritiek dan wel gezien, is er ook redelijk snel opgesprongen en heeft ook wel verduidelijkt van we gaan onze AI-inzet bijvoorbeeld niet commercieel uitbaten. Het is allemaal nog een heel nauwe scope, no worries, maar de clausule is natuurlijk wel ongelooflijk breed, te breed in mijn ogen, en dat wordt ook onderstreept door een aantal Nederlandse juristen in een van de artikelen die we hebben meegenomen. En dat is wat ik hier zo jammer aan vind. Dit is WeTransfer 2.0 in de zin dat beide bedrijven een perfect legitiem doeleinde kunnen hebben dat ze willen bekomen met het gebruik van content en beeldmateriaal op hun platform. En dat je perfect eigenlijk nog zelfs een argument zou kunnen maken voor het gebruik van bepaald beeldmateriaal en content op dat platform dat ze mee uitbaten. Zouden dat kunnen gebruiken voor het verbeteren van een product of voor een artificiële intelligentiemodel om bijvoorbeeld, ik zeg nu zo maar iets, kledij op een digitale paspop te kunnen tonen. Maar dan toch die drang om just in case alles zo breed en zo vaag en zo vloe mogelijk te maken, waardoor dan mensen logischerwijs automatisch gaan fantaseren over wat er allemaal mogelijk mis kan gaan met het gebruik van die producten en diensten en hun beeldmateriaal en de content die zij erop zetten. En dat is wat ik hier mis, is die verstandhouding tegenover gebruikers en tegenover de bredere markt, dat je eigenlijk als organisatie, denk ik, perfect een aantal gerechtvaardigde belangen zou kunnen gaan behartigen, als je daar eerlijk en transparant over bent. En niet vaag en vloe. Want dan, door die vloeheid, creëer je gewoon doemscenario's. En gaan mensen fantaseren omdat je zelf niet de juiste invulling geeft in de informatie die zij nodig hebben.
Ja, het is misschien een tip voor juristen, want dit is een terugkerend fenomeen. Bedrijf X wilt iets gaan doen, vraagt aan de in-house jurist, of van mijn part aan het externe advocatenkantoor dat ze ervoor inhuren. Jongens, die willen wij gaan doen, kunnen jullie een aanpassing aan de policy doen waar het dit mogelijk maakt? En dan kijkt men daarnaar, oké, wij zijn jurist, wij zijn advocaat, wat is ons doel? Ja, we willen voor onze cliënt al het risico uitsluiten. Die zijn, en daar zit je dus met een groot verschil in hoe kijk je daarnaar en wat is je doel? Het doel zou eigenlijk moeten zijn, wij willen iets gaan doen, wij gaan dat zo goed mogelijk omschrijven. Als we daarna dan iets anders mee gaan doen, ja, dan gaan we dat weer aanpassen. Maar dat wordt misschien ook niet op die manier gecommuniceerd aan de jurist of de advocaat. En dus die denkt, mijn doel is om mijn cliënt te beschermen tegen zoveel mogelijk risico's. Dus wat ga ik doen? Ik ga dat op zo'n manier formuleren, ja, dat we ons zoveel mogelijk indekken. Nu, er zit natuurlijk een duidelijk spanningsveld tussen omschrijven wat er allemaal mogelijk zou kunnen gebeuren, zodat we ingedekt zijn, en tussen wat een doorsnee gebruiker die dat leest denkt van, wat gaan jullie allemaal doen? Daar moet toch iets aan te doen zijn. Is dat men betere instructies moet geven aan de juristen-advocaten? Is dat juristen-advocaten zich iets meer in de stoel moeten stellen? Ik moet niet alleen maar zorgen dat ik alle mogelijke risico's afdek. Ik moet ook een beetje meedenken. Ik ben gebruiker van dit platform. Ik heb ook een rol om mee te denken over hoe we dit platform verkopen, over hoe we goed communiceren naar onze gebruikers. En misschien moeten we dit een beetje afzwakken en dan maar uitbreiden als het nodig is. Ik weet niet waar de uitdaging precies ligt. Alle feedback daarop welkom, want we zien dit zo vaak terugkomen dat ik denk, misschien dat we eens een keer na kunnen denken, wat kunnen we hier nu aan doen? Maar daar komt het gewoon op neer. Hè? Want zoals je ook al zegt, Tim, in de basis zijn er allerlei dingen die ze zelf ook noemen. Dat je zegt van, ook niet meteen een probleem. Een groot verschil met WeTransfer is natuurlijk ook dat bij Vinted gaat het allemaal advertentie. Dat zijn al dingen die bedoeld zijn om publiek te staan. Dus dat is ook aanzienlijk minder gevoelig. Je kunt daar ook bepaalde maatregelen in nemen om potentiële risico's, zoals dat iemand er toch zichtbaar op is of dergelijke, om dat er dan van tevoren uit te halen. Dus dit is echt wel op een goede manier te doen. Dit hoeft niet per se een probleem te zijn. Dan is het gewoon jammer dat het weer op deze manier weer gepubliceerd wordt. Hè? Dat je inderdaad, we zien het dag op dag, dat is ook waar de context waarin dit zich plaatsvindt. We zien dag op dag techbedrijven die wel dingen met onze data willen doen, waar zij alleen maar beter van worden, die voor ons recht op privacy schaden. Zoals ze altijd zeggen, het is geen paranoia als ze echt achter je aan zitten. Wel, dat is online zo. Wij zijn aangeschoten wild als gebruiker voor de grote techbedrijven, dus je moet ervan uitgaan, als jij iets in je privacy policy of in je andere terms en conditions aanpast, dan gaan mensen daar op de meest paranoïde manier naar kijken. Dus misschien is dat gewoon de tip, los van wiens schuld het is. Maar als degene die het uiteindelijk wel gaat schrijven, juristen, advocaten, ga ervan uit dat mensen die dit lezen compleet paranoïde zijn. Houd dat in gedachten en ga dan je tekst nog eens schrijven en bedenk je van, als ik dit nu zo schrijf, hoe zou de meest paranoïde gebruiker, de meest ophefzoekende gebruiker daarover na kunnen denken en je dan even afvragen van, misschien moeten we toch iets concreter maken.
Ja, zeker omdat je ziet dat ook effectief schade kan berokkenen aan je producten. WeTransfer is er een prachtig voorbeeld van. Dat is heel schadelijk geweest, de manier hoe men daar zo hard dat in zichzelf in de voet heeft geschoten op een bepaalde manier. Wat kwam er in de media? WeTransfer heeft die brede AI-clausules, gaat daarmee aan de slag. Al uw data, ook al uw confidentiële bedrijfsmaterialen die je daarmee zou gaan heen en weer sturen, die worden potentieel verwerkt voor een AI-algoritme. En dan, wat was het tweede artikel? De ex-oprichter van WeTransfer gaat een WeTransfer 2.0 oprichten. Dus dat is een scenario, dat is echt een desastreus scenario vanuit een PR-positie om mee te maken te hebben als bedrijf of als merk.
Ja,
en dat mogen we ook niet vergeten, dat triggert dat soort scenario's.
Precies. En dan gaan we door. We hebben nog een paar datalekjes die we mee moeten nemen. Tim, in deze vakantietijd is het natuurlijk komen het er allemaal naar voren dat je op allerlei plekken worden er ID-bewijzen opgevraagd, paspoorten, hotels. We hebben het al eens eerder aangehaald. Ja, soms is dat terecht, soms zit daar een wettelijke verplichting achter, maar daar hangt een risicootje aan vast. En dat is iets wat het artikeltje die jij hebt meegenomen maar eens pijnlijk duidelijk maakt.
Ja, er is een hacker in geslaagd om meer dan 90.000 kopieën van identiteitsbewijzen bij Italiaanse hotels te stelen. Dat is een serieuze buit. Hoe dat exact is gelopen, dat is niet echt duidelijk vanuit de artikels die we konden vinden. Maar wat ik hier wel nog eens wil onderstrepen is, en heel veel toeristen gaan daar denk ik tegenaan lopen. Je wordt vaak geconfronteerd met de vraag op de eis om identificatiemateriaal te produceren wanneer je een hotel binnenstapt. Afhankelijk van wetgeving in dat land kan dat verplicht zijn dat je dat moet meegeven of dat je dat moet tonen. Maar het is zelden verplicht dat er ook echt kopieën van worden gemaakt van die identiteitsbewijzen. Dat wordt heel vaak gedaan. veiligheidshalve of omdat het gewoon de gemakkelijkste manier van werken is. Het is niet altijd verplicht. En dat is misschien, dat was ik net aan het denken, als ik dat artikel erin had gezet, Bart, maar eigenlijk zou dat geen slechte project zijn voor de SPV, denk ik, voor ons. Als we nu eens gewoon voor alle Europese landen proberen identificeren wat dat je moet doen als je een hotel binnenkomt. Of dat je effectief een paspoort moet tonen, of dat je een paspoortkopie moet laten nemen, of dat het puur gaat om een identificatie die ook op andere wijzes kan. Want dat is iets wat dan nog altijd van lidstaat tot lidstaat kan wijzigen, voor zover dat ik zie.
Ja,
dat, dat maakt het niet duidelijk. Dat maakt het dus ook helemaal niet duidelijk. En dan kom je vaak in een situatie terecht waarin als je gevraagd wordt naar je paspoort, je begint te twijfelen en je het dan maar gewoon snel geeft omdat je het te moeilijk wil doen. En ja, daar een beetje awareness nog interessant kan zijn.
Ja, het is aan de ene kant is het natuurlijk awareness over wat mogen ze wel of niet vragen. En dan loopt natuurlijk ook vaak tegen dat probleem aan dat het gezin erbij is op vakantie en die moet ook maar zin hebben in die discussie.
Ja, je gaat er niet populair mee maken, dat is waar.
Ik las nog wel ergens een tip, ook al daar twijfel ik aan hoe effectief die gaat zijn, maar je kunt het maar proberen, is dat je een aantal kopieën zelf al van tevoren maakt, bij hebt. En op het moment dat ze dan weer vragen, ja, we willen graag een kopie van je paspoort, dat je een van jouw eigen kopieën eruit trekt, daar even met de pen rap overheen schrijft, die datum voor dit doeleinde, en dat je het dan vervolgens geeft. Al verwacht ik. Ik bedoel, ergens vind ik het best een prima tip, maar ik verwacht dat in de praktijk iedereen dan gaat zeggen, ja, nee, wij moeten zelf een kopie maken. Wij mogen niet deze kopie gebruiken.
Ja,
wat natuurlijk nergens op slaat, maar dan kom je weer terug bij punt A. Heb je zin om die discussie aan te gaan? Eens kijken of we kunnen crowdsourcen om toch in ieder geval binnen de Europese Unie eens op rijtje te zetten. Oké, wat mag men vragen in hotels? Dus met eventjes een verwijzing naar de relevante wetgeving. Nu onderschat niet wat voor projectje dat is. Maar...
Ja.
Laat ik het zo zeggen, het is er zo eentje die waar we beginnen we eraan, tegen dat we daarmee klaar zouden zijn, dan is de vakantie alweer voorbij.
Precies, ja, nee, het zal zeker niet voor deze zomer nog zijn. Dat,
komt op het lijstje. Komt op
rekening houden met onze planning gaat het er niet van komen. Maar inderdaad, het is een leuke oefening om eens te zien hoe gefragmenteerd dat landschap nog altijd is in de Europese Unie en hoe elke lidstaat daar toch maar weer zijn eigen ding van maakt.
Ja, en goed, we zullen zien. Hè. Ik bedoel, het is in ieder geval... een symptoom van die verzameling van al die dingen is wat we hier dus weer zien. Hè. Als er nog een datalek is, ja, dan hangt het meteen online, wordt het meteen weer verkocht. En ja, we hebben nog iets anders meegenomen in de categorie van datalekjes. En ja, ik ruik gewoon de zoete ironie die tot bij mij komt. We hadden natuurlijk al gehad over die T-app, hè, waar het dan ging over vrouwen die informatie over mannen met elkaar kunnen delen, om te voorkomen dat ze in ongemakkelijke situaties, om het zacht uit te drukken, bij dates terechtkomen. Van alles over te doen, hebben we van alles over gezegd. Wat dacht men nu? Je voelde hem natuurlijk al aankomen. Maar wij moeten ook zoiets voor mannen gaan maken, want ja, ook mannen kunnen hier tegenaan lopen. Hè? Die discussie hadden wij ook. We hebben het al over gehad. Het is toch iets wat voor vrouwen aanzienlijk een groot risico is. Maar oké, vooruit. Wil jij ook zoiets voor mannen gaan maken? Why not? Doe maar. Heb je natuurlijk dezelfde problemen in een Europese context, GDPR-context, als die de app voor vrouwen heeft. Maar de kopie hebben ze iets te letterlijk genomen. Het is echt een kopie van de app. Als in ze hebben ook de taal en dingen hebben ze overgenomen. We ondertussen wel 53.000 gebruikers. Dus dat het gewoon een soort grapje was. Ja, dat is ook niet zo. Er zit echt wel een gebruikersgroep achter. Maar ze hebben dus dat idee van die kopieën letterlijk genomen, want ook in deze app zaten allerlei security kwetsbaarheden die er ook weer toe leiden dat je rechtstreeks toegang kon hebben tot de geüploade documenten en andere gegevens van de gebruikers. Om het helemaal af te maken, als je dan hebt over de security failures, TechCrunch, waar ik het artikel vandaan heb, die naast dat je gewoon rechtstreeks toegang kon krijgen tot bepaalde gegevens, hebben die nog een tweede security issue gevonden. Want ergens in de server waar ze ook toegang toe konden hebben, vonden ze een informatie waar het e-mailadres van de eigenaar van de app en ook vooral zijn plain text, zijn gewoon leesbare wachtwoord in stonden.
Ouch.
Ja, en met die inloggegevens kon je dus toegang krijgen tot de admin panel van die app. Dus ja, op security gebied, in die zin hebben ze het ook helemaal goed gekopieerd. Redelijk triest en dat leidt natuurlijk weer tot een lek van die gegevens. Dus ja, het zoveelste datalek van zo'n soort appje. Moeten we het nog zeggen, Tim, maar als je van plan bent om zo'n appje met zulke gegevens te gaan maken, beveilig het dan misschien even goed.
Ja, ik bedoel, mijn lopende theorie is dat het te gemakkelijk is geworden om een app te lanceren en dat er gewoon heel veel bagger rondslingert op de appstores. Ik bedoel, iedereen met of genoeg tijd of genoeg geld kan tegenwoordig, als ze echt willen en als ze zich daaraan zetten, een applicatie de lucht inzwieren op iOS of op de Google Play Store. En dat is... Ja,
Het is nog erger, Tim. Het is nog erger. Je hebt geen tijd of geld meer nodig. Je gaat gewoon lekker vibecoden. En we gaan niet minder van dit soort dingen zien, Tim. We gaan meer van dit soort dingen zien.
Oh ja, ja, nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ik had onlangs nog... Ik zal kijken of ik het nog kan toevoegen aan de show notes, maar een blogpost gelezen van een developer die echt zei van, het is om zeep. Ik bedoel, de hoeveelheid bagger die nu op de App Stores en de Play Stores gaat komen, van mensen die een leuk uitziende frontend ontwikkelen, waar dat alles wel lijkt te werken, maar op de achtergrond is dat spaghetti-code en touw en spuug dat alles aan elkaar hecht. Dat is de nieuwe realiteit, inderdaad. En dat gaat echt goede programmeurs uiteindelijk, denk ik, ook wel weer ten goede komen, want die mensen gaan met verloop van tijd nog zo gewaardeerd worden als het echt ertoe doet dat je die code op een deftige manier moet schrijven en op een veilige manier.
Ja, ja, en weet je waar je ook tegenaan gaat lopen? Dat zien we nu steeds meer. Nu, al die taalmodellen zijn getraind op beschikbare data. Nu heb je senior mensen die dat nog kunnen nakijken. Maar je ziet steeds meer dat dus het werk van junior mensen, dat uitbesteed wordt aan zo'n LLM. Maar waar we allemaal aan het vergeten zijn, is dat wij ook allemaal ooit junior waren. En we hebben dat ook allemaal moeten leren. Ja, ja. En als je dat er nu uitsnijdt en je gaat al het junior werk door een LLM laten doen, ja, op een gegeven moment stopt die voorraad aan seniors. En ga je een probleem hebben. En dat zie je dus nu met die code ook. Op een gegeven moment kan straks iedere gebruiker kan gewoon achter zijn computer gaan zitten, lekker aan ChatGPT vragen, maak voor mij dit en dit, geef me instructies. Heeft helemaal niet met de kennis om het te reviewen. En de mensen die kennis hebben, die zijn langzaam aan het uitsterven. De LLM's gaan zichzelf trainen op de nieuwe geschreven code die waardeloos is, waar ze zelf aan meegedaan hebben. En voor je het weet, en ik ben weer een beetje dystopisch aan het gaan, Tim, sorry. Maar voor
het is een donkere episode, ja.
Ja, alleen maar slechte apps die nog geschreven zijn en niemand die het nog echt uit kan halen. Behalve dan de hackers, die laten zich niet vervangen door LLM's. Die blijven daar induiken, die zitten in hun kelder en die gaan daarmee door blijven gaan. En voor je het weet, maken zij de dienst uit. Nou, misschien een idee voor een Netflix-serie.
Ja, ik bedoel, als Black Mirror nog zin heeft om een episode te schrijven, we zijn beschikbaar. Hè? Onze uurreeds zijn redelijk goedkoop.
Ja, we werken graag mee. Ik wil gewoon ergens in de credits Made by Das Privé zien staan. Of,
ah ja, ja, uiteraard.
Enfin, dat gezegd zijnde, we hebben ook nog een klein beetje autoriteitenactie. You will respect my authority! Inderdaad, Cartman. En eentje uit Nederland, de AP, komt niet altijd naar buiten met de zaken die ze behandelen. Doen ook niet zo heel veel zaken. Maar hier hebben we er eentje, je hebt hem meegenomen, Tim. We hebben hem op tweakers en op rechtspraak.nl de informatie teruggevonden. Informatie over een curator die tegen de lamp loopt.
Ja, ja. En tweakers heeft het... In mijn ogen misschien... Well, ze hebben het terecht verwoord in de titel. Maar het kan misleidend zijn als je niet goed die nuance snapt. Het is de eerste keer dat er een Nederlandse boete is opgelegd en gepubliceerd tegenover een individu. En dat is redelijk spraakmakend, voornamelijk als je dan de bedragen ziet van de boete. Oorspronkelijk was het een boete van 310.000 euro, wat dat voor een individu natuurlijk niet mis is. Die zal dan uiteindelijk nog verlaagd worden, daar komen we zo nog op terug. Maar... Dat is een fikse boete als individu. Maar, belangrijke nuance daar nog, het gaat hier niet over een privépersoon, het gaat hier over een curator. Dat is uiteindelijk ook nog altijd gewoon een professionele functie, dat is een job. Daar zit vaak ook een bedrijf achter. Maar het is wel de eerste keer dat één iemand specifiek eigenlijk het onderwerp uitmaakt van boete. Wat was daar namelijk gebeurd? Het is een curator die een failliete stichting aan het begeleiden is in curatelle. Die failliete stichting die verwerkte ogenschijnlijk ook medische gegevens op een bepaald moment en die hadden nog een aantal servers staan met medische data op. Die curator die wordt op dat moment verantwoordelijk gesteld voor het inventariseren van de inboedel en het proberen om dat te verkopen en daar vervolgens middelen uit te halen om schulden mee af te betalen. En op een bepaald moment zorgt hij ervoor dat een server of dataschijven met medische data verkocht worden en eigenlijk in het publieke beeld terechtkomen. De AP die heeft daar een onderzoek naar gedaan en die heeft op een bepaald moment dan ook vastgesteld dat de curator onvoldoende organisatorische maatregelen had getroffen om ervoor te zorgen dat dat soort gevoelige data van die stichting niet in het publieke oogbeeld terecht kon komen. En gaf die eigenlijk aanvankelijk in 2020 een boete op van 310.000 euro. Rekening houden met de sensitiviteit van de gegevens en de nalatigheid van de curator. De curator is daar tegenin gegaan, heeft bezwaar gemaakt. Initieel werd de boete verlaagd naar ongeveer 150.000 euro, dus ongeveer de helft. Maar die curator had daar nog altijd geen genoegen mee, vond dat de boete helemaal moest worden kwijtgestolden en stapte vervolgens nog eens naar de rechter. Nu, 5 jaar later, dat is eigenlijk een hele lange tijd, zijn we uiteindelijk op een punt gekomen waarin de curator alsnog een boete moet betalen, maar wel aanzienlijk verlaagd. Het is een boete van nu €58.125. Niet mis als je komt van €310.000. Dat is een sterke daling, zou ik zo zeggen. Maar wat ik hier belangrijk vind, en dat vind ik op zich wel interessant om nog eens aan te halen, die curator die had wel degelijk een aantal maatregelen genomen. Die curator die had scans uitgevoerd op het IT-materiaal. Die had ook een rapport laten opstellen om sensitief materiaal te detecteren. Maar wat hij niet had gedaan, was echt een volledig inventaris van elke schijf met daarin de status en de inhoud van elke van de data en van de sensitiviteit van die data. Dus na de scan en na de initiële rapportering ging hij ervan uit, oké, we zijn in orde, we hebben alles ingekeken en we kunnen vervolgens door met de verkoop van de inboedel. En ik heb daar ik moet toegeven dat ik daar een dubbel gevoel bij heb, van hoe ver moet je verwachten van een curator dat die gaat om sensitief materiaal en data van schijven te wissen en klaar te stomen voor een publieke verkoop. Ik denk dat je daar best ver in mag gaan, maar het lijkt hier op het eerste zicht, zonder verder in detail te kunnen gaan, lijkt het wel of die curator de beste bedoelingen had en een aantal maatregelen had genomen om dit soort risico's te vermijden. Die heeft zich natuurlijk dan laten vangen op een bepaald moment, maar ja, ik verschoot een beetje toen ik de strafmaat zag staan van €310.000 initieel. Ik denk dat een boete van €58.000 hier al redelijker is, om heel eerlijk te zijn.
Ja, het is een flinke boete, dat valt me ook wel op.
Ja.
En het is wel iets, en ik heb daar jaren geleden al eens in een project, hadden we daar al aandacht voor, dat was dan bij deurwaarders, dus niet curatoren, maar de context is hetzelfde, ook een deurwaarder heeft een mandaat om op een gegeven moment beslag te leggen op goederen en niet te gaan verkopen bij een openbare verkoop. En toen was ook de discussie van, ja, bij wie ligt nu de verantwoordelijkheid om dit soort maatregelen te nemen? En ik weet dat ik toen al de discussie had, omdat ik eigenlijk al merkte, ja, jij wordt op dat moment verantwoordelijk over die gegevens. Dat gaat bij jullie moeten liggen. En daar wilde men natuurlijk niet aan, want ja, wat die curator hier beschrijft, de maatregel die genomen heeft, dat gaat eigenlijk al verder dan wat ik in veel contexten ben tegengekomen. Dus ja, in die zin absoluut. Vind ik het extra sneu. En denk ik dat hier misschien ruimte was geweest voor de AP om een signaal af te geven van, nee, sorry curator, je hebt best gedaan, maar we verwachten nog meer van jou. Want dit ging dus over een harde schijf waar die gegevens op stonden. Degene die de harde schijf gekocht heeft bij die verkoop, die heeft dan de factuur laten zien. Want eerst zei die curator van, ja, die harde schijf in onze inventaris, zat die niet in hoor. Die komt helemaal niet uit de boedel, klopt niks van. Nou, dan heeft men de factuur laten zien. Daar stond dan op welke server het was. Dan heeft men dat onderzocht. Daar zat effectief die harde schijven in. Dus men heeft, en dat vond ik interessant om te lezen in die uitspraak, men heeft echt wel onderzocht van, ja, klopt dat? Kan die curator, heeft die voldoende bewijs om te onderbouwen dat die harde schijven er niet bij zaten? Nou, dat hebben ze van tafel geveegd. En dan maakt men hier dus duidelijk, en daarom is het ook een hele interessante uitspraak, omdat het dus op een rijtje zet wat er eigenlijk verwacht wordt in de context van zo'n curator, en ik trek het even door naar deurwaarders, namelijk dat je inderdaad een exhaustieve inventaris maakt, dat je in kaart brengt wat er allemaal op staat, dat je maatregelen neemt om die data eraf te halen, want ja, je bent verantwoordelijk voor die gegevens. Dus ja, heel interessante uitspraak, iets wat met in bepaalde beroepsgroepen ook best vergaande gevolgen kan hebben.
Ja, absoluut.
Want dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Opnieuw, die curator had echt al wel wat dingen gedaan. En dat is er nog steeds niet genoeg. Die gaat nog meer zijn best moeten doen. En dat betekent dus dat als je eenmaal spullen in beslag hebt genomen en je wilt die gaan verkopen, dat daar best wel eens wat tijd over kan gaan. Want zeker, in hoeveel boedels van failliete bedrijven zit tegenwoordig niet IT-materiaal met daarin harde schijven. En dan kom je op punt, als die wachtwoord beschermd zijn, hoe ver moet je als curator gaan om te inventariseren wat voor data erop staat op alle dragers van informatie? Nee, dat is heel interessant. En ook interessant om op te volgen waar men uiteindelijk de balans vindt tussen wat je redelijkerwijs mag verwachten van die beroepsgroepen en wat te ver gaat. De risico's zijn wel duidelijk. Hè. We hadden ondertussen alweer een tijd geleden, maar ook al een item in de show waarin een beroepsfotograaf die op een tweedehandsmarkt ergens harde schijfjes had gekocht, ook allerlei gevoelige gegevens vond van huisartsenpraktijken. Dus dit is geen edge case die maar heel af en toe voorkomt. Zeker in de context van een curator die niet anders doet dan de failliete boedels verkopen van bedrijven. Daar gaan heel veel van dit soort gegevens tussen zitten.
Ja, en ik ben absoluut. En dat is het moeilijke hieraan. Want aan de ene kant, mijn knee-jerk reactie is, amai, dat is een zware strafmaat. Maar langs de andere kant, Ik begrijp ergens de houding van de AP wel, dat ze hier een zeer sterk signaal willen stellen naar een partij die dag in dag uit IT-materiaal, gegevensdragers, eigenlijk op de open markt brengt. En dat je echt wilt dat daar in die instroom van gegevensdragers een hele goede en zeer nauwgezette controle wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat gevoelige persoonsgegevens, zeker die categorie, niet zomaar op straat komt te liggen via een open veiling of een markt.
Nee.
Dus dat begrijp ik wel. Het is echt daar is een instroom van gegevensdragers en bijgevolg potentieel een data. Dus ik snap wel de reactie, maar inderdaad, het is zoals je zegt, het is ergens sneu omdat je ziet dat die curator hier eigenlijk wel al een bepaald niveau van maturiteit voorhanden had, maatregelen had getroffen en de kans vrij groot is. Dat is een aanneming die ik dan maak, want de kans is vrij groot dat het hier dan eerder gaat over een oversight, over iets wat door de vingers is geglipt in plaats van een structureel issue bij de curator zelf.
Ja. Goed, dan zijn we toe aan onze privacy pointers, Tim. En ik ga jou de eerste laten doen, want ja, ik heb hem niet van tevoren bekeken, maar het concept van de digitale soevereiniteitsindex klinkt heel interessant.
Ja, en ik moet toegeven, dat is het ook wel. Het is een projectje van Nextcloud, die wij ook al zeker shout-outs hebben gegeven in de podcast, heel way, way back toen wij zijn begonnen. Nextcloud is een van de vele providers van een open-source samenwerkingsplatform, beetje gelijkaardig aan Microsoft Office, maar dan open-source en vrij en Europees. Zij hebben eigenlijk aan de hand van Shodan, wat dat een soort internetzoekmachine is waarmee je kan gaan zoeken naar servers en wat dat daar op staat, een mapping gemaakt over de hele wereld, maar vooral gericht op de Europese Unie op dit moment, van servers en omgevingen waar soevereiniteit, om het dan zo even heel simpel te zeggen, hoog in het vaandel wordt gedragen, waar eigenlijk de organisatie het beheer heeft over de server, software draait die open source is, die lokaal draait, die vaak vanuit een Europese hoek komt. Ze hebben al die informatie verzameld en daar eigenlijk een mapping van gemaakt om op Europees niveau aan te geven wat het digitaal soevereiniteitsniveau is van dat land. Om aan te geven van, kijk, bijvoorbeeld Duitsland, als je gaat kijken naar die map, is een land dat een hoog soevereiniteitsniveau heeft. Daar zijn heel veel servers te vinden die draaien, die software draaien, die lokaal gehost wordt, die lokaal ook ondersteund wordt en gebouwd wordt. Ik vind dat op zich een interessante oefening om dat eens te mappen en eens te kijken van welke landen doen dat nu goed en welke niet. Gaat dat een verrassing opleveren? Om heel eerlijk te zijn, niet. Duitsland is een van de voorbeelden van landen waar het idee van bijvoorbeeld een hele gemeente die op Linux draait of die op een Nextcloud-omgeving draait, mogelijk is en ook actief wordt getest, maar het is ook een uitzondering op de regel. Maar het is wel interessant om dat is, hoe zal ik het zeggen, te kwantificeren of daar een poging voor te doen, om dat in kaart te brengen, hoe soeverein, digitaal soeverein een land nu eigenlijk is of niet.
Ik ga er wel een kanttekening bij maken dat ik zeer, zeer sceptisch ben over de uitkomst van die resultaten. Als signaal kan ik er zeker wat mee, maar het idee is, men gaat dan op basis van een soort aantal diensten, gaat men IP-adressen in kaart brengen in een land aan de hand van Shodan en dan bepalen van ja, kijk, en dit is dus een teken dat dat niet soeverein is. Als je wat heel kort eventjes de cijfertjes bekijkt die ze meenemen, want ze zeggen dan, we gaan dat verrekenen naar aantal inwoners. En voor België heeft men dan geteld, ja, er zijn 25.000 servers die wij gezien hebben. Nou, dan pak dat van 12 miljoen, pak het dan het soort servers dat we zien. Digital Sovereignty Index van 7, wat laag is. Hoog is goed, laag is slecht, 7 is heel laag. Kijk maar naar Nederland. 212.000 servers die ze daar in kaart hebben gebracht. Hoezo 10 keer zo groot dan België? Zo'n groot verschil, dat is al vreemd. En besluit men, ja, daar is de Sovereignty Score 35. Ja, er zitten wel heel veel kanttekeningen bij puur het gebruiken van IP-adressen om dit te doen. Dus ik, tot op het punt dat ik zeg, kun je er eigenlijk nog wel iets mee. Want we hebben dingen zoals, en ze geven het zelf ook wel aan, hè? Alleen ja, ze pakken het natuurlijk breed uit met de score en dan moet je een stukje doorscrollen om te zeggen,
ja.
Wat zijn de kanttekeningen? Ja, server visibility, eigenlijk kun je dat niet altijd zien, heel veel zit achter proxies. Puur het volume, weten wij niet hoeveel mensen er eigenlijk gebruik van maken van als we een IP-adres hebben gevonden. Als we een IP-adres in een server staan of in een land zien staan, ja, dat wil ook niet zeggen dat dat door dat land gebruikt wordt. Dat kan zeker Nederland, datacenter knooppunt op een heleboel vlakken. Dat kan dus best zijn dat het feit dat die 10 keer zoveel servers hebben, vooral is omdat er veel datacenters staan, maar dat niks te maken heeft met sovereignty in Nederland zelf. Dus waar waar ik allerlei aandacht voor digital sovereignty aanmoedig, weet ik niet of dit een hele betrouwbare metric is.
Nee, dat is zeker een belangrijke caveat om mee te geven. Hè. Ze geven het zelf ook aan, ik heb het ook gelinkt in de show notes, maar ze geven zelf aan van, kijk, die Digital Sovereignty Index is vandaag de dag echt nog maar, dat is een startpunt voor een discussie. Eigenlijk is dat het enige wat dat doet. Maar daarvoor op zich vond ik het al interessant genoeg om dat wel eens mee te nemen en eens te kijken van, oké, kunnen we niet meer mapping doen? Of kunnen we niet op een bepaalde manier dat gaan kwantificeren wat dat nu eigenlijk inhoudt om soeverein te zijn en op welke manier dat we dat kunnen gaan meten? Zeer gelimiteerd, maar ik vind het op zich interessant als een soort, ja, zoals je zelf zegt, als een signaal om mee te geven van dit is een manier om dat mee in kaart te brengen.
En in die zin hebben we allebei een beetje een activistisch privacy pointer meegenomen. Ik heb de website fightchatcontrol.eu. Wat doet die website? Die heeft een mooi overzichtje van alle landen en hun status ten aanzien van chatcontrol. Dat is wel interessant. Maar vervolgens je ook doorklikken en krijg je een mooi overzichtje van alle Europees parlementariërs van dat land en wat er van hun standpunt bekend is. Dat is ook waar ik vandaan kon halen dat Vlaams Belang al heeft aangegeven dat ze tegen zijn. En ik wil dat meteen koppelen aan een klein verzoek tot actie van onze luisteraars. Ik ga dat zelf ook doen. Je hebt daar dus een mooi lijstje met de Europees parlementariërs van ons land en wij kunnen die allemaal een berichtje sturen. Dus e-mailadres staat er ook gewoon bij. En we kunnen die, het zijn er maar 22, hè, dus laten we beginnen met die van ons eigen land. En dan kunnen we die gewoon een berichtje sturen. Ergens meende ik, maar ik kon het niet meteen vinden, dat er ook een soort standaard brief was die je mee kon sturen. Waar ik zelf aan zat te denken, is een mailtje te sturen naar die mensen en dan ergens in de subject title je wachtwoord is gelekt of ik heb toegang tot je gegevens of iets wat ze een beetje triggert. En dan daaronder, ja, klinkt niet leuk, hè, zo'n bericht. Wel, dat is wat jullie gaan doen met chatcontrol. Goed, misschien in het kader van awareness, een beetje shock value. Misschien dat nog meer doet dan gewoon het klassieke standaard bericht copy-pasten, waar ze er nu misschien inderdaad honderden van in de mailbox krijgen. Weet ook dat de meeste Europese parlementariërs, ik heb daar enige insider kennis van. Veel van die Europese parlementariërs lezen die mailbox helemaal niet zelf. Daar hebben ze assistenten voor die dat doen. Dus de kans is ook niet zomaar dat je die rechtstreeks daarmee benadert. Maar hey, ieder signaal helpt. En ieder volume aan van, goh, dat is toch iets wat. Want laten we wel zijn, veel politici, mijn excuses als de politici luisteren die dit te cynisch vinden, maar veel politici gaan gewoon om marketing. En marketing betekent je klanten en prospects overtuigen. En als jij het idee hebt als marketeer dat jouw prospects een bepaald iets van jou verwachten, ja, dan ga je dat doen. Dat is wat politici ook doen, meewaaien met de winden. En als wij maar genoeg laten zien dat de wind tegen chatcontrol ingaat, dan is dat al genoeg. Dus daar kan het ook al nuttig voor zijn.
Ja, heel, heel mooie tip.
Samen met ons interviewtje met Floor gaan we weer eens grandioos over de timing heen die wij meestal met de podcast willen bereiken. Maar goed, het is vakantietijd, mensen zitten lekker aan het zwembad. Wat beter dan wat extra tijd, dat is privé. En daarmee sluiten wij deze week af, Tim. Ik bedank jou weer heel erg voor je tijd, onze luisteraars om weer naar ons te luisteren. En wij gaan dit volgende week gewoon nog eens opnieuw doen, waarbij ik er meteen bij zeg dat ik me al excuseer voor mijn audiokwaliteit, want ik ga het waarschijnlijk niet met mijn klassieke microfoon doen, maar ik ga het lekker vanuit onder de Spaanse zon opnemen, maar ik kan geen afleveringen missen.
Nee, maar dat gaat echt een effectieve internationale podcast worden dan, vanuit Spanje en vanuit Australië. Dat is echt een heel mooi staaltje technologie dat we dan gaan zien.
Ja. En via de sterren, wauw.
Ja.
Oké, okay. Goed. Tim, tot volgende week.
Tot volgende week.